Adventkerk Antwerpen.
Samen onderweg.
Goedemorgen, ik heet iedereen van harte welkom die meekijkt en meeluistert naar deze uitzending. Fijn dat u ons vervoegt en uiteraard u in de zaal heet ik van harte welkom. Ik wil ook graag onze gastspreker verwelkomen, dat is Henk Koning. Fijn dat u er bent, want hij komt vandaag uit Nederland. Dus we zijn erg benieuwd naar zijn woorden. Dan heb ik enkele aankondigingen voor jullie, namelijk vandaag wordt wereldwijd de Sabbat gehouden voor noodhulp. En ADRA heeft daarbij uw hulp nodig om mensen te kunnen blijven helpen. Dus de omhaling van vandaag zal naar ADRA gaan. Alvast bedankt voor uw hulp. En vanaf woensdag 17 mei tot en met zondag 21 mei wordt de algemene vergadering gehouden te Brussel. En tijdens deze vergadering worden plannen uitgewerkt voor de komende jaren om aan de kerkgemeenschap richting te geven. En we willen u vragen om te bidden voor Gods leiding voor deze vergadering. En dan wil ik graag Claudia uitnodigen, want zij heeft ook wel wat te vertellen.
Goedemorgen iedereen. Ik kom eigenlijk in verband met de jeugd. Op 20 mei, dus volgende week, is er een investituurdienst. Dat wil zeggen dat onze jongeren van de jeugd weer hun engagement gaan tonen, dat de nieuwe vonkjes hun engagement gaan voorspreken voor de kerk. Dat wordt een hele toffe dienst. Nu zijn er oud-leiding naar mij afgekomen met het idee dat het heel tof zou zijn mochten zij ook hun uniform terug aandoen. Dus het zou ook heel fijn zijn, mochten we aan jullie vragen, als jullie jullie eigen uniform van 10 jaar terug, 5 jaar terug, misschien al langer geleden terug, nog in de kast hebben hangen, dat jullie die ook aandoen. Dat zou heel fijn zijn om gewoon onze zaal eens te bezien van wie eigenlijk hun uniform nog in de kast heeft liggen. En ik denk dat dat ook wel een tof nostalgisch gevoel geeft en ons nog dichter bij elkaar brengt. Dus mochten jullie jullie uniform zelf nog in de kast hebben hangen, dan zou het heel tof zijn mochten jullie die volgende week ook aandoen. Daarnaast heb ik nog een tweede aankondiging. Deze zomer ga ik met de verkenners van heel België en Luxemburg naar Duitsland op Camporee. En we hebben daar eigenlijk een beetje een sponsoractie voor op poten gezet om de prijs voor de verkenners toch een beetje te verlagen, zodat iedereen de kans heeft om toch wel mee te kunnen gaan. Want dat is niet voor iedereen vandaag de dag zelfsprekend om zo'n bedrag op tafel te leggen. Vandaar dat wij eigenlijk een wafeltjeshop hebben geopend online. En er is een link waar dat je dan wafeltjes kan kopen of brownies, marsepein voor de mensen die liever marsepein verkiezen. Dat is ook glutenvrij trouwens, dus mocht je een glutenintolerantie hebben, dan gaat dat ook. Wil je hier graag meer info over? Heb je zin in zoiets zoet of iets suikervrij? Dat kan ook. Dan laat het mij maar weten, spreek je mij na de dienst aan en dan wil ik dat gerust samen regelen. En ik kan ook de informatie doorsturen. Dus dat was het voor de jeugd. Dank jullie wel.
Dank je wel, Claudia. Dat zal zeker super tof worden. Dan wil ik u graag een zegende Sabbat toewensen en wil ik de eredienst openen met het lezen van een psalm. Volken, juicht God toe, juich en klap in de handen. De Heer is de hoogste God. Hij dwingt ontzag af. Hij is een koning, koning over heel de aarde. God bestijgt zijn troon en het volk juicht hem toe. De ramshoren klinkt. Zing voor God, zing hem toe. Zing voor onze koning, zing hem toe. God is koning over heel de aarde. Huldig hem met liederen. Ik wil u graag uitnodigen om recht te staan, zodat we samen kunnen bidden. Lieve Vader in de hemel, wij danken u dat u onze God en koning bent. En ja, wij willen u liederen toezingen, u juichen en u huldigen als de enige levende God. Want u bent een God van liefde en vergeving en van trouw en gerechtigheid. En Vader, wij danken u ervoor dat u met zoveel liefde naar ons omkijkt. Voor ook de zegeningen die gij telkens weergeeft. Vader, wij vragen u ook vandaag om als eergast in ons midden te zijn. En wilt u de woorden van Henk Koning zegenen, dat deze woorden ons mogen raken en ons energie geven om verder te gaan in geloof met u. De weg te volgen die u voor ons hebt uitgelegd. Vader, we willen u ook speciaal bidden voor de algemene vergadering die de komende week zal plaatsvinden. Wilt gij daar ook onze leidsman zijn en ons kracht geven en moed om door te zetten en te kijken naar uw visie, om alles te laten gebeuren zoals u het wilt. Vader, we vragen ook dat u de gaven straks wilt zegenen. Die worden omgehaald, in bijzonder voor ADRA. Dat ook mensen verder kunnen geholpen worden. Want dat is zo belangrijk, om een hart voor elkaar te hebben. Zegen ons daarin. Dit bidden we uit Jezus' naam en liefde voor u. Amen. Zo blijft u recht staan, dan zullen we samen een lied zingen. wat zijn we met z'n velen? En dat doet me heel veel plezier. Voordat we met het verhaal starten, wil ik eens weten wat jullie weten wat hierin zit. Wat denk je? Snoepjes? Nee, geen snoepjes. Maar wat dan zou het wel zijn? Ja, een grote vraag. Iemand een idee? Misschien de grote mensen? Wie weet wat hierin zit, in deze bokaal? Linzen, ja, ik hoor het. Linzen, rode linzen. En linzen komen vandaag in het verhaal voor. Luister maar mee. Isaac en Rebecca zijn getrouwd. En ze houden heel veel van elkaar. En er gaan vele jaren voorbij. Ze zijn al 19 jaar getrouwd. En er is nog steeds geen baby. Och, lieve Rebecca, ik hoop echt dat we een kindje zullen krijgen, zegt Isaac. God heeft beloofd dat we een heel groot volk worden. Dat heeft mijn vader mij vaak gezegd. Maar we zijn nog steeds met de tweetjes. En Isaac denkt diep na. En dan bidt hij tot God. En hij vraagt of Rebecca en hij een baby mogen krijgen. En wat doet God? Wel, God luistert naar het gebed van Isaac. En hij geeft zelfs meer dan Isaac heeft gevraagd. Luister maar. Op een dag merkt Rebecca dat ze een baby in haar buik heeft. Eén baby? Nee. Het zijn er twee. Ja, inderdaad, twee. En het lijkt wel of dat ze met elkaar stoeien. En Rebecca voelt de baby's druk bewegen in haar buik. Isaac en Rebecca krijgen een tweeling. Twee kindjes tegelijk. God zegt tegen Rebecca dat niet de eerste zoon, maar de tweede zoon de belangrijkste zal worden. En Rebecca vertelt dat niet aan Isaac. Een paar maanden later worden de baby's geboren. En het zijn twee jongetjes. Eerst wordt Esau geboren. En Esau heeft veel haartjes op zijn hoofd, de armpjes en de beentjes. En het zijn er zoveel dat het lijkt alsof dat hij een jasje aan heeft. De haartjes van Esau zijn niet zwart en ze zijn niet blond en ze zijn niet bruin. Nee, ze zijn rood. En meteen na Esau wordt Jacob geboren. Dat is grappig. Jacob houdt de hiel vast van zijn broer Esau. En Isaac en Rebecca zijn heel blij met de tweeling. En nu hebben ze allebei een zoontje vast in hun armen. Zeg, dan kunnen ze heel fijn met elkaar spelen, zegt Isaac. En als je met je tweetjes bent, heb je altijd een vriendje. Ik hoop maar dat ze geen ruzie gaan maken, zegt Rebecca. Esau is onze belangrijkste zoon, zegt Isaac tegen Rebecca, want hij is de eerstgeborene. De oudste zoon zal later de leider worden van de familie en hij krijgt het land en alle dieren. En Rebecca herinnert zich wat God tegen haar heeft gezegd. De tweede zoon zal de belangrijkste zijn. Dus Rebecca denkt dat Jacob de eerste moet worden. Daar moet zij goed over nadenken. Nu vele, vele jaren gaan voorbij. En Jacob en Esau zijn echt de grote mannen geworden. En Esau is jager. Hij gaat naar het bos en naar het veld. En daar vangt hij een hert of een ander dier. En dat neemt hij dan mee naar huis. En daar maakt hij lekker gebraden vlees voor Isaac. Vader Isaac houdt heel veel van Esau. En Jacob, hij is herder en boer. Hij zorgt voor de geiten, de schapen en de koeien. En hij blijft liever dicht bij de tent. Dat vindt hij gezellig, want dan kan hij heel veel praten met zijn moeder. En moeder Rebecca, die houdt heel veel van Jacob. Nu, het is bijna etenstijd en Jacob roert in de pan. Wat ruikt dat lekker? En Jacob proeft van de soep. Zijn de linzen klaar? Of moet er nog een beetje zout in? Ja, nu is de soep klaar. Precies goed. Zeg, en daar komt Esau. En hij zweet heel erg. Hij heeft de hele dag gejaagd. Oh, Jacob. Oh, wat ruikt dat hier lekker. En Esau gaat op de grond zitten. En hij veegt het zweet van zijn gezicht. Ik heb de hele dag naar dieren gezocht, maar ik heb helemaal niks gevangen, klaagt Esau. En nu heb ik zo'n honger. En Esau kijkt in de pan. En de soep ruikt lekker. Ach, broer, geef alsjeblieft een beetje van die rode soep. Oh, ik ben zo moe en ik voel me zo slap. Ik moet nu echt iets eten. En Esau heeft heel veel zin in die lekkere soep. Jij mag wel een kom soep hebben, maar dan moet jij mij ook iets geven, zegt Jacob. En hij roert nog steeds in de pan. Wat wil jij dan van mij hebben? Vraagt Esau verbaasd. Wel, jij weet toch dat jij de belangrijkste zoon bent, omdat jij het eerstgeboren bent, zegt Jacob. Maar ik wil de belangrijkste zoon zijn. Wil jij dat? Vraagt Esau. Oh, dat vind ik oké. Ik hoef niet de belangrijkste te zijn. Als ik maar gauw een kom soep krijg van jou. Zeg maar, dan mag ik de belangrijkste zoon zijn. Beloof jij dat? Vraagt Jacob blij. Dat moet je eerlijk beloven, want dan weet ik zeker dat jij niet liegt. Ja, het is al goed, zegt Esau ongeduldig. Ik beloof eerlijk dat jij de belangrijkste zoon mag zijn. En nu geef maar gauw wat van die heerlijke soep, want ik rammel van de honger. En Jacob geeft een stuk brood en een groot kom soep, rode linzensoep, aan Esau. En Esau heet die heel snel op. Oh, dat smaakte heerlijk. Dank je wel, broer. En Esau is moe en staat op en gaat naar zijn tent. En daar gaat hij rusten van het jagen. En Jacob is heel blij. Hij heeft zijn zin gekregen. Later wordt hij de leider van de familie. Als vader Isaac er niet meer is, dan krijgt hij al het land en alle dieren. Wel, heeft Esau wel een juiste keuze gemaakt? Of krijgt hij later spijt dat hij Jacob zo'n groot cadeau heeft gegeven? Wat denken jullie? Dat is de vraag, inderdaad, Sammy. Dat gaan we de volgende keer vertellen hoe het verhaal verder loopt. Dan mogen jullie nu naar boven gaan en een knutselwerk maken. Hoppakee.
Mag ik vragen aan de zaal om recht te staan om samen het lied te zingen?
Mijn herder die mij wekt in groene.
Goedemorgen iedereen, gezegende Sabbat. Ik ga u de eerste schriftlezing voorlezen uit Genesis. Genesis 26, de versen 12 tot en met 22. Genesis 26, de versen 12 tot en met 22. Isaac zaaide in dat land en hij oogste nog hetzelfde jaar 100-voudig, want de Heer zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudde schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in der tijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Het kwam zo ver dat Abimelech tegen Isaac zei: "U kunt maar beter bij ons weggaan. U bent veel te machtig voor ons geworden." Toen vertrok Isaac en sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar. En daar bleef hij wonen. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham werden gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en ze troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaacs herder. "Dat water is van ons," zeiden ze. Omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. Hij noemde hem daarom Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde hem Rehoboth. Want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden.
Ik lees u graag voor uit 2 Korintiërs 3, de vers 17. 2 Korintiërs 3, de vers 17. Welnu, met de Heer wordt geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. De Heer zegene de lezing van zijn woord.
Wat plezierig om vandaag weer in uw midden te zijn in de gemeente Antwerpen. In Nederland wordt deze gemeente door velen, dat was vooral in de coronatijd, maar ook in de jaren daarna, gevolgd. Omdat u via de streamer zichtbaar bent. Ik heb het zelf ook een aantal malen gedaan als ik vrij was. En nu is het leuk om de gezichten die je dan op het scherm ziet hier live te zien. Mooi om dat mee te maken. Al die gezichten krijgen nu een ander cachet. Als predikant word je geacht om te gaan met de Bijbel. En het is al een groot aantal jaar geleden dat ik me voorgenomen om elk jaar opnieuw in januari te beginnen met het boek Genesis en dan ergens in december te eindigen met het laatste Bijbelboek Openbaring. Zo was ik ook kort geleden met boek Genesis bezig. Het is een boek met een speciale naam, want Genesis wordt vaak vertaald als begin, maar het woord Bereshit, zoals het in het Hebreeuws wordt genoemd, betekent inderdaad in het begin. Het begin eigenlijk van alles wat ons als mensen in de loop der eeuwen dierbaar geworden is. Het leven zelf, de mens, de dieren, alles wat geschapen is en ook het volk Israël. Het toekomstige volk van de Messias. En de belofte aan dat volk dat ze uiteindelijk een heel welvarend land en natie gaat worden. Er is een bekend Amerikaans theoloog, zeker meneer Morris, Henry Morris, die het boek Genesis heeft aangeduid als het belangrijkste boek dat ooit geschreven is. Nou, misschien vindt u dat overdreven. Maar dat is het niet. Zonder het boek Genesis zouden wij een heleboel van de Bijbel niet begrijpen. Zeker ook niet het laatste Bijbelboek, Openbaring. Ik heb hier een commentaar meegenomen, Bereshit. Dat is een commentaar van Joodse geleerden in de loop der eeuwen. Een kloeke pil van een kleine 1000 pagina's. Maar dit is nog maar het eerste deel. Eén Bijbelboek dat blijkbaar zoveel mensen inspiratie biedt dat zij in de loop der eeuwen een heleboel wijsheid hebben ontdekt. Genesis biedt inzicht in de rest van de Bijbel. En tegelijkertijd is het een boek dat perspectief en hoop geeft. Daarnaast is het een boek dat in de loop der eeuwen allerlei mensen, filosofen, schilders en dichters inspiratie heeft geboden. Een boek dat cultuur en kunst inderdaad mogelijkheden biedt tot daarover na te denken. Literatuur en filosofie worden er ook bij. Denk aan de imposante schildering op het Sixtijnse kapel daar tegen het plafond. Mogelijk heeft u dat ooit bij een vakantie een keer gezien. Een prachtig beeld van de schepper die net Adam heeft gemaakt. Een beeld van Michelangelo. Een geweldige wijze van kunstbedrijf. Of denk aan de Schöpfung, een orato over het boek Schepping en over de schepping van de Bijbel door Jozef Haydn. Of Rembrandt van Dijn, komen dichter bij huis die het offer van Isaac ooit heeft geschilderd. Allerlei kunstzinnige mensen, filosofen, maar ook gewone gelovigen uit Joodse historische achtergrond of christelijke achtergrond hebben gefascineerd gekeken naar dit boek en daarin inspiratie en hoop gevonden. En getroffen door de vaak tijdloze thema's die je daar tegenkomt. Ik zei al, het begon begin dit jaar met het boek Genesis. En toen ik daarmee bezig was, kwam ik dit verhaal tegen van de tweede aartsvader, Isaac. En Isaac leidt een bewogen leven. Sterker nog, dat wordt helemaal niet verwacht. Hij is het lachertje van de familie. Dat betekent het namelijk ook, hij lacht. Abraham krijgt de belofte van de toekomstige zoon. En ook zijn vrouw hoort dat, Sarah. En Abraham lacht erom. En ook Sarah lacht erom, maar Sarah wordt op een manier kwalijk genomen, laat de schrift weten. Maar Abraham is 100 jaar als hij zijn zoontje van 8 dagen oud besnijdt. En dan staat er in de Bijbel, op dat moment, zei Sarah, God maakt dat ik kan lachen. En iedereen die het hoort, zal met mij meelachen. Sarah lacht opnieuw. Ook Hagar, de slavin van Hagar, lacht ook. Maar dat is een geniepig lachje, een beetje cynisch. Het is wat spottend bedoeld. Nou, over het opgroeien van Isaac is de Bijbel zowel kort als duidelijk. Er staat, het kind groeide voorspoedig op. En ik denk dat elke moeder en vader in deze zaal zal denken van, ik wou dat dat van mijn kind gezegd zou kunnen worden. Het kind groeide voorspoedig op. Geen rugzakje, geen allerlei narigheid. Het groeit op, voorspoedig, punt. Maar wat daarna over Isaac wordt geschreven, is één grote tragedie. In hoofdstuk 22 leest het verhaal van Abraham die zijn zoon Isaac moet gaan offeren. En er staat al bij, het is niet alleen zijn enige zoon, maar zijn rechtmatige zoon die hij lief heeft. Je moet nadenken over die opklimming van woorden. Zijn zoon, zijn enige rechtmatige zoon, want dat heb ik ook Ismaël, maar ook de zoon die hij lief heeft. En die moet hij gaan offeren. Een gebeurtenis die ongetwijfeld Isaac en Abraham nooit uit hun geheugen verdwenen zal zijn. Genoeg stof voor een andere preek. Maar een volgend verhaal dat verband houdt met Isaac is te vinden in hoofdstuk 24. Dan lees je dat een belangrijke vertrouweling van Abraham op zoek moet gaan naar zijn geboortestreek voor een partner voor Isaac. Nou, dat is iets wat we eigenlijk alleen maar kunnen begrijpen tegen de achtergrond van die dagen toen inderdaad kinderen werden uitgehuwelijkd door de ouders. Iets wat wij vaak moeilijk begrijpen. Maar het beoogde meisje, Rebecca, is blijkbaar wel heel erg geneigd om mee te gaan, want ze gaat ogenblikkelijk heel spontaan mee met de knecht van Abraham. En het lijkt bij Isaac wel op liefde op het eerste gezicht. Want zodra hij haar ziet, staat er, gaat hij van haar houden. Maar het is toch een zorg in de relatie. Er is in het kind van een melding al gemaakt. Rebecca, zijn vrouw, is onvruchtbaar. Zij kan geen kinderen ter wereld brengen. En ze blijven 20 jaar lang zonder kinderen. En als het zich aankondigt, is het gelijk goed raak. Het is een tweeling. Inmiddels is dan Isaac 60 jaar oud. Ik heb ook een schoonzoon die al 60 is en sinds kort vader is geworden. En ze zijn daar ontzettend heel erg blij mee. En ook Isaac is dus ontzettend blij met zijn nageslacht. En dan komen we bij het hoofdstuk wat vanmorgen is voorgelezen. Genesis 26. Dan merk je dat Isaac middels een zelfstandige man is geworden en ze verblijven in het land Gerar. Is het enige idee waar dat is? Dat wist ik ook niet hoor. Maar als u Nederland en België als waar één geheel ziet met de kustlijn van de Noordzee, je begint ergens in het zuid bij Kortrijk en je eindigt ergens in Den Helder in Nederland, dan is deze regio Antwerpen en de regio Zeeuws-Vlaanderen het gebied van Gerar. U heeft een beetje in uw hoofd waar je dat kunt vinden in Israël. Dit is in de kuststrook waar de Filistijnen wonen. En het verslag begint tot te melden met de mededeling dat er hongersnood is in het land. Nou, als hongersnood in Israël plaatsvindt en de Bijbel dat vermeldt, is het meestal serious business. Dan is het echt heel ernstig. Maar Isaac hoort van God dat hij zich geen zorgen moet maken. En zeker niet moet vluchten naar het land Egypte. Dat is altijd de plek waar mensen naartoe neigden te gaan. Hij zegt dat als hij in Gerar blijft, dan gaat God zijn volk zegenen, zijn kinderen zijn achterklinderen. Hij zal goede oogsten binnenhalen. Kortom, hij wordt op alle manieren door God ondersteund. En hij zal een groot volk worden, bekend in de wijde wereld. En als hij trouw zou zijn aan God, net als zijn vader Abraham, dan zou hij inderdaad God aan zijn zijde vinden. En er staat te prachtig aan het eind van het hoofdstuk, dus bleef Isaac in Gerar wonen. Heel mooi, dat ene kleine woordje van 3 letters, dus bleef Isaac in Gerar wonen. Dat dus laat zien dat er een geweldig intense band is tussen Isaac en God. Hij is God trouw en blijft daar. En het duurt niet lang voordat God ook zijn zegen op een hele bijzondere wijze laat gelden. En als bewerkt dat Isaac niet meer als nomade leeft, heeft hij zich gezetteld in het land en begint als boer, als landbouwer het land in te zaaien. Het nomade bestaan is voorbij, hij wijdt zich nu aan de landbouw. Nou, er wordt niet verteld in het verhaal waar hij dat landbouwzaad gekocht heeft. En als iemand van ons dat vandaag zou weten, dan zou een parkeerplaats in zijn woon of zijn verkoopplek niet groot genoeg kunnen zijn, want dat zaad is super. Het oogst nog hetzelfde jaar het 100-voudige. Nou, normaal was dat wel heel erg veel. Maar je moet zich voorstellen dat het verhaal begint te vertellen dat er hongersnood is in het land. Hongersnood in het land en Isaac als eenvoudige boer, een beginnen nog maar, misschien een ZZP'er die pas gestart is, die krijgt het 100-voudige vergoed. Buitengewoon en boven alle verwachting. En de enige argumentatie die de schrijver geeft is dat er staat dat de Heer hem zegent. De Heer zegent hem. De opbrengst is buitengewoon, maar ook gaat het goed met zijn vee. Volop schapen en geiten. Hij wordt kortom in no time schatrijk. Hij krijgt koeien, schapen, geiten en een uitgebreide personele bezetting. Maar vaak zit er dan een addertje onder het gras. Want als buitenstaander, als vreemdeling, als gast in het gebied waar mensen allemaal hun gewoon bestaan hebben, plotseling ineens heel rijk ben, dan is dat vaak intimiderend. Dat blijkt ook daar zo te werken. De bewoners van Gerar worden jaloers. Succesvol Israëliet is Isaac past niet meer in dat systeem, hoort niet meer bij deze mensen. Eerst volgen wat pesterijen. Ze beginnen een beetje te plagen, te treiteren. En de waterputten die zijn vader gegraven heeft, worden dichtgegooid. Nou, als je in een subtropisch klimaat leeft, dan niet alleen maar het zaad wat je gebruikt van belang, maar natuurlijk ook voldoende vocht. We weten de afgelopen dagen gebeurde in Spanje, waar het extreem heet is, nu al in april, mei, daar gaan mensen zich zorgen maken over het gebrek aan water. En voor Isaac wordt zijn werk onmogelijk gemaakt om door te gaan. En uiteindelijk komt de koning van de Filistijnen naar hem toe. De man heeft de naam Abimelech. Mijn vader is koning. Mooie naam. Maar hij heeft een heel indringend beroep. Hij zegt tegen hem dat hij maar beter het land kan verlaten. Letterlijk staat er, je kunt maar beter weggaan. Daar is geen woord Spaans bij. Je kunt maar beter weggaan. Kant en klaar. Recht voor zijn raam. En zegt erbij, u bent te machtig voor ons geworden. Als je dat even laat bezinken, is dat een kreet die in de loop der eeuwen vaak gehoord is door Joden. Ze waren te veel in Egypte, ze waren te machtig geworden, ze moesten weg. In de loop van de middeleeuwen is het heel wat keren gebeurd dat Joden te veel waren in de regio's waar mensen rijk waren, of juist niet. En weet je wat gebeurt in de vorige eeuw, waar de Holocaust 6 miljoen mensen het leven heeft gekost. Je kunt nog beter weggaan, werd er gezegd tegen Isaac. Maar als je het leven van Isaac bestudeert, dan kom je erachter dat Isaac een heel vredelievend mens was. Hij verlaat het gebied waar mensen hem met jaloersheid bejegenen. Dus een succes misgunnen. En hij verhuist naar het dichtbijgelegen dal van Gerar. Begint hem nieuwputten te graven. En zijn knechten helpen hem. En je merkt dat hij zoveel respect heeft voor zijn vader, dat al die putten die nieuw graaft, die krijgen dezelfde naam als zijn vader eerder had gegeven. Er blijkt uit dat hij in diezelfde God gelooft en veel respect heeft voor zijn vader. Maar ook dat hij de rechtmatig eigenaar geworden is. Nou, dat goede voorbeeld van Isaac wordt gevolgd door zijn knechten. Ook zij beginnen putten te graven om Isaac te helpen. En ze vinden daar een put met levend water. Sommige vertalingen stelt zelfs het woord, wordt als vertaald als helder water, maar ook als levend water. Een heel bijzondere put. Nou, daar zijn de herders uit Gerar niet zo blij mee. En dat is voorzichtig uitgedrukt. Er ontstaat ruzie. Ze willen het niet. En ze zeggen, die put is van ons. En die put wordt het ook Esek genoemd. Dat betekent twist, gekijf, strijd. Nou, ik heb al gezegd, Isaac is geen ruziemaker. Hij is een vredestichter. Hij gaat weg. Weg van de Filistijn. En hij gaat een tweede put graven, daar niet al te ver vandaan. En ook daar ontstaat strijd. Die is zelfs nog heftiger. Er is een tegenstand, een beschuldiging van heel erg tegen hem gericht. En die wordt Sitna genoemd als put. En dat hoort u zo niet, maar in het woord Sitna zitten de letters S-T-N. Wij kennen dat als Satan. Tegenstand. Sommige vertalingen zijn ook aangeduid als Satans water. Een put waar heel wat strijd over is. En weer toont Isaac zijn zachtmoedig karakter en gaat op weg naar een nieuwe locatie. Maar hij geeft niet op. Als ze verder getrokken zijn, graaft hij opnieuw een put. En ook die krijgt een naam, want bij die put is er tot zijn grote vreugde geen ruzie, geen herrie, geen gekijf. Hij noemt die put Rehobot. Rehobot. Dat betekent ruimte. Wijsheid. Er is weer zicht op de toekomst. En heel opvallend dat Isaac in het verhaal vertelt dat het de Heer is die hem die ruimte heeft gegeven. Dat deze ruimte die God hem biedt, hem voldoende mogelijkheden biedt om zijn nakomelingen te eten te geven en om zijn landbouwactiviteiten voor te zetten. Isaac heeft zijn regobot, zijn ruimte gevonden. Hier kan hij ademhalen, hier kan er weer shalom worden ervaren. Opvallend is, als je de geschiedenis leest, is dat bij elke put die wordt opgegraven, wordt uitgegraven, dat de ruzie ontstaat steeds meer intensiseert, wordt steeds sterker. Van kijfbron naar Satans water. van twist naar tegenstand. De felheid bij de vinden van nieuwe bron wordt bij elke annexatie steeds sterker. En juist daarom is die ontspanning bij die derde bron zo weldadig. Regobot. Eindelijk is er rust. Geen ruzie, maar ruimte. Later in het verhaal, als Isaac inmiddels nog zuidelijker getrokken is naar de but van Beersheba, dan komt de koning van de Filistijnen naar hem toe. Let wel, die koning die hem het land uitwees, Abimelech, die komt nou naar hem toe om een verzoek te doen. Hij wil graag een contract met hem sluiten, een verbond met hem sluiten. Want hij ziet wel in dat Isaac bijzonder succesvol is. En dan moet hij eens luisteren wat die koning tegen hem zegt. Het is voor ons duidelijk dat de eeuwige u terzijde staat. Let wel, dit is een koning uit een vreemd land, uit een buitenlands gebied. Die zegt dat hij door God gezegend is. Hij zegt ook later, de zegen van de Heer rust immers op u. Zoals vaak in de geschiedenis is het hier een buitenstaande, iemand die buiten Israël woont, die op een manier het werk van God ziet in het leven van een gelovige, een kind van God. Het kind Isaac begon als lachertje. Maar hij groeit uit tot een volwassen man, wiens geloofsleven andere mensen inspireert. Zelfs buitenstaanders. Het is waar, er waren grote uitdagingen in zijn leven. Dat offer van zijn vader, wat was voorgenomen, natuurlijk als een tragedie ervaren. En de zorg rond zijn vrouw, die 20 jaar lang geen kinderen kon krijgen, kleefde ook wel aan hem. En de jaloezie van de Filistijnen die hem zijn succes misgunnen, dat is ook geen pretje geweest voor hem. Maar uiteindelijk vond hij na Esek en na Sitna zijn Regobot. En hij kende in Regobot het werk van God zelf. De Heer heeft ons ruimte gegeven in dit land. De vijandigheid en de strijd waren over. En er was nu ruimte om te leven, om te bouwen en te genieten. Dat was voor Isaac een nieuw begin, een nieuwe mogelijkheid. Ruimte in, de leven, in het leven dat God hem had gegeven. Nu wij, anno 2023. De afgelopen 3 jaar zijn voor veel mensen in de wereld, ook in Europa, niet gemakkelijk geweest. 2 jaren van corona waarin duidelijk bijna elke inwoner van dit werelddeel, maar ook elders in de wereld, zijn beperkingen is opgelegd. Weinig mogelijkheden. Gevoel van gevangen te zijn. Beperkingen. En die periode was net voorbij toen er een afschuwelijke oorlog uitbrak tussen Rusland en Oekraïne, die nog steeds helaas gaande is. Inmiddels zijn er op meer plekken in de wereld zorgen die mensen bezighouden. En in deze beklemmende periode vraag je af wat dit verhaal van Isaac ons te zeggen zou kunnen hebben in deze tijd. Welke hoop en welk perspectief kunnen wij eruit halen? Boeiend vind ik in het leven van Isaac dat hij ondanks zijn vredelievende houding vaak nog wat strijdmomenten heeft gekend. Hij werd niet bepaald vriendelijk ontvangen door zijn collega-herders en landbouwers in het land van Gerar. Die 3 waterbronnen die genoemd worden in Genesis 26, die zijn daar exemplarisch voor. Na aanvankelijke pesterijen en ruzies volgt uiteindelijk het dichtgooien van zijn putten. En die leiden uiteindelijk tot een weldadige en rustgevende ruimte in de Regobot. Ik heb eens gegoogeld en gekeken hoe het gaat met het woord Regobot in Vlaanderen, in België. Ik kom zelf uit een gebied, en ik woon ook in een gebied wat in Nederland aangeduid als de Bible Belt. Daar wonen heel veel protestantse christenen. En daar ontdek je dat er heel wat scholen zijn en ook kerken die aangeduid worden met het woord Regobot. Kom je een Regobotkerk tegen of een Regobotschool? Scholen of kerken die op één manier de ruimte hebben gevonden bij God als schepper van hun leven. Niet zo vreemd dat dat gebeurt als je gelovig bent. Want ook in Psalm 18 en Psalm 118 merk je dat er schrijvers zijn en kinderen van God, die worden aangeduid als mensen die de regelbod van God hebben gekregen. De vrede en de rust van God. Weet u, als mensen door God zelf in de ruimte worden gesteld. Als ze door God zelf in deze wereld een plekje weten te vinden waar ze zich veilig voelen. Dan zie je dat die levensscheppende ruimte mensen inspireert en bemoedigt en kracht geeft voor de toekomst. En het lijkt erop dat Paulus in het Nieuwe Testament zegt dat de geest van God inderdaad zo werkt. Want Paulus zegt, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Mensen en overheden kunnen ons allerlei beperkingen opleggen. Dat kan gebeuren in oorlogssituaties, in de Oekraïne. Dat kunt gebeuren door economische omstandigheden of door de enorme tarieven die voor energie moeten worden betaald in onze tijd. Allerlei beperkingen die de overheid en instanties ons kan opleggen. Maar waar de geest ruimte biedt, is er echt ruimte. In denken, in geloof en in het leven. Dat kan echt helemaal niemand begrenzen. Ik ben al een aantal jaren geabonneerd op het tijdschrift van Open Doors. U kent ongetwijfeld ook in Vlaanderen deze organisatie Open Doors. Zij zetten zich in voor christenen in de wereld die op plekken wonen waar men geen vrijheid kent om te geloven. Waar men niet eens de eigen mening kan kenbaar maken. En ze hebben ontdekt dat op plekken die wij aanduiden als no-go areas, als plekken waar je niet kunt komen, dat er toch mogelijkheden zijn voor overtuigde mensen om daar bruggen te slaan. Om daar ramen en deuren te openen. Weet u, zo werkt God. Hij zet ramen en deuren open. En elk van ons komt in zijn of haar leven een bepaald moment zijn of haar regelbod tegen. Een bron van inspiratie. Een moment van rust. Een plek van ruimte. Maar misschien is het ook goed om te bedenken dat we ook elkaar die rust en ruimte kunnen geven. Op onze weg naar dat koninkrijk toe. We zijn niet allemaal als Isaac, als Rebecca. Elk van ons is uniek. Elk van ons groeit op zijn of haar eigen wijze. En elk van ons, zoals dat mooie liedje zegt van Annie Rickert, elk van ons is een parel in Gods hand. Maar zelfs een parel glinstert op verschillende manieren. Elk van ons is toch dan toch weer unieker dan de ander. Elk op zijn eigen wijze. De loop der jaren heb ik gezien dat er mensen zijn in onze samenleving, en soms ook in de kerk, die graag elkaar plaatsen in bepaalde hokjes. Binnen vertrouwde stramiens die bekend zijn. Binnen hun eigen comfortzone en het liefst binnen hun eigen bubbel. Dat is veilig. Maar weet u, waar de geest is, is vrijheid. En waar God is, is ruimte. De afgelopen jaren heeft corona ons heel wat zorg geboden. Velen hebben het gevoel gehad opgesloten te zitten binnen de regelgeving die er toen was. Maar soms merk ik ook wel dat de alles overheerste tijdgeest waar we mee te maken hebben, gevoed door de social media, wel eens de vraag oproept van in hoeverre ben je nu echt helemaal vrij. Als je in Antwerpen woont, of in Amsterdam, of in Parijs, zijn we echt al vrij om te zijn wie we willen zijn. Er zijn zoveel dingen die ons min of meer worden opgelegd. Wie bepaalt onze mentale en spirituele speelruimte? De maand mei, waar we nu middenin zitten, is zowel voor Nederland als voor België van belang. In Nederland nog iets belangrijk, omdat het nog steeds wordt gevierd op de 5e mei en wordt stilgestaan op de 4e mei. In België is dat op 8 mei, maar het is de maand waarin wij jaren geleden als natie weer vrij waren. De bezetting hield op te bestaan. Maar goed is te denken dat als je in zo'n maand zit, dat het belangrijk is dat het niet alleen maar voor de maand mei geldt, maar dat het goed is om als mensen bewust te zijn van de door God gegeven vrijheid die wij krijgen. Isaac maakte destijds weer een nieuw begin van zijn leven. Ontmoette God bij Rehoboth. Waar God ruimte geeft en hem in ruimte stelt. En waar de geest hem vrijheid geeft. En als je daarin meegaat, als je in die beweging van Isaac meegaat, dan ontstaan er opnieuw mogelijkheden om als mens te groeien, als gelovige mens. In geloof, in hoop en in liefde. En ik kan u maar wensen dat de geest van God ons blijft stimuleren, blijft helpen om die ruimte en die vrijheid ook steeds meer te leren benutten. En elkaar die vrijheid en ruimte ook gunnen. Tot opbouw van de kerk, ook tot zegen van elkaar en vooral tot eer van God. Amen. Samen danken. Grote God, Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor deze prachtige Sabbat. We zijn blij met de zon hier, het symbool van warmte, liefde, licht. Het symbool ook van de kracht van linten en van nieuw leven. Dank u wel, Heer, voor het geschenk van de Sabbat. Elke week opnieuw, Heer, mogen we genieten van de dag die u voor de mens apart heeft gezet. En dank u, Heer, voor de rijkdom van uw woord. Van de ervaringen van mensen al eeuwig geleden die hebben ontdekt hoe belangrijk het is om te vertrouwen op u. Ondanks soms economische of oorlogstechnische tijden die problemen opleverden, mensen toch blijven vertrouwen hier op u en op uw leiding. We leven hier in voor velen bange tijden, zorgelijke tijden. Alle situaties hier die als mens niet kunnen overzien en waar we geen idee van hebben waar ze gaan eindigen. Maar we danken u, Heer, dat u degene bent die ons in dit proces leidt en ondersteunt. We danken u, Heer, voor het inspirerende voorbeeld van Isaac, die bleef vertrouwen op u. Heer, geef dat ook wij mogen ontdekken, als we dicht bij u zijn, dat er dan altijd ruimte is. Ruimte voor groei, voor ontplooiing en voor leven. En dat als de geest er is, dat er vrijheid is om met die geest de weg te gaan naar de toekomst. Vader, help ons daar elkaar in te ondersteunen. En mag uw geest ons blijvend inspireren in deze wereld tot zegen te zijn. Dank u wel daarvoor. Wij vragen u, Heer, uw zegen. De genade van Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van zijn geest zij en blijven met ieder van ons. Amen.